ik weet van mensen dat ze strafbare feiten hebben gepleegd, dat ze ermee weg zijn gekomen. Ja, oké. Okay. We zijn hardwerkende mensen die het van belang vinden dat de rechtsstaat op de juiste manier vorm krijgt. Ja? En daar zou iedereen mee moeten weglopen.
Een vraag aan een jong talent momenteel. Wat hij graag zou willen bij een bedrijf. Dan heeft hij het over werkplezier, over bijdragen aan. Natuurlijk moet het salaris kloppen. Maar leuk werk, leuke collega's. Dat is iets om te bevechten met elkaar.
Ik kom in de gevangenis, ik kom op politiebureaus, ik spreek met cliënten. Ik vind het een heerlijk vak. Ik ben Juriaan de Vries en dit is wat mij drijft.
Dit is een nieuwe aflevering van de Werkgeluk podcast. Leuk dat je luistert. Voor deze aflevering heb ik afgesproken met Juriaan de Vries. Hij is strafrechtadvocaat en werkt bij Fiek & Partners Advocaten. Dit kantoor is gespecialiseerd in strafrecht en is onder andere bekend van de rechtszaak tegen de tabaksindustrie, grote liquidatiezaken en de verdediging van Dino S. en Badr Hari. Juriaan is 31 jaar oud en werkt nu 7 jaar voor dit advocatenkantoor. De keuze om advocaat te worden maakte hij meteen na het behalen van zijn middelbare schoolexamen.
Ik wist op dat moment wel dat ik advocaat ging worden. Ik wist alleen nog niet zo goed op welk gebied. Ik was wel altijd gefascineerd door misdaad. Ik heb James Bond films verslonden. Kuifje vond ik interessant. Nou, ik vind dat wel wat kenmerkend is voor hoe ik mijn jeugd heb doorgemaakt. Ik was altijd wel gefascineerd ook door politiewerk. En door overheidsoptreden, maar ik wilde dus advocaat worden. En toen kreeg ik ergens in dat tweede jaar kreeg ik strafrecht. En ik weet misschien nog wel in welk lokaal het was en met welke docent. En toen kwam er een arrest voorbij. En dat arrest dat heet Hollende Kleurling. En dat beschrijft in het kort, zal ik dat beschrijven. Dat gaat om een jongen die uit de richting van een café gerend komt. En dat café staat bekend als een café waar veel drugs wordt gebruikt en ook drugs wordt gedeeld. Het speelt zich af in de jaren 80 op de Wallen, volgens mij met echt die heroïnetijd nog wel. Opiaten, weet ik veel. En dan die jongen komt in de richting van politieagenten gerend. En dat is eigenlijk en hij heeft een kleurtje. En dat is eigenlijk de enige reden waarom hij wordt staande gehouden. Waarom hij wordt gestopt. Nou, en dat, ik weet even op dit moment niet meer precies waar dat arrest uit bestaat. Maar goed, dat gedeelte van dat overheidsoptreden wordt getoetst. En die staande houding, van is dat rechtmatig? Mag je hem, omdat je weet dat hij uit de richting van een café komt gerend. En hij ziet er op een bepaalde manier uit, weet ik veel. Mag je hem dan tot stoppen dwingen? Nou, in dat moment van dat ik besefte van dat toetsen van dat overheidsoptreden. En dat kritisch kijken naar hoe gaat de politie te werk en op welke manier maken zij keuzes? Dat vind ik heel interessant om een zaak te bestuderen en daarnaar te kijken. En om te kijken of de overheid zich op dat punt netjes jegens dat individu heeft gedragen. Want let wel, als wij ervoor kiezen als samenleving om iemand letterlijk daaruit te trekken en tussen vier muren te zetten... dan vind ik dat we daar ongekend zorgvuldig mee moeten omgaan. En dan vind ik dat integer en rechtvaardig overheidsoptreden daarbij hoort. Dat is wel een hele belangrijke drijfveer geweest. Naast het feit dat ik het interessant vind om voor een underdog op te komen. Ik merk aan mezelf, en ik heb dat in het verleden wel vaak gemerkt, als iemand mij een conflict beschrijft of iets uitlegt, dat ik regelmatig geneigd ben om dan toch ook sterk te kijken naar degene waar het over gaat. En degene die de schuld krijgt of degene die het verkeerd zou hebben gedaan. Kijken of ik daar nog iets van, niet zozeer disculperende omstandigheden, maar nuance of zo in kan vinden. Dat vind ik belangrijk. Dus die underdog, toetsen, overheidsoptreden. Ja, ongekende fascinatie voor criminaliteit. Waarom besluit iemand, terwijl die wellicht weet dat het hem zoveel jaar gevangenisstraf kan kosten, eigenlijk maar met één doel, dus snel geld, om een kraak te zetten, bij wijze van spreken, als dat even de situatie zou zijn. Ja, dat vind ik machtig interessant. Dat je die kostenbatenanalyse soms, en wat soms ook niet, maakt. En dat je gewoon ervoor kiest om, bewust ervoor kiest om, om drugs in te voeren of uit te voeren. Of noem het allemaal maar
iets op. Te doen wat gewoon bij wet verboden is. Ja, waarvan precies, je ook dat, weet dat zeggen. Je het risico hebt
om vast te gaan
om vast te,
ja.
Vast
ja, dat, te komen. Dat vind ik ontzettend boeiend.
En dan maak je daar dus in dat jaar maak je die beslissing. Ik ga voor strafrecht. En dan? Want dan kom je in een soort van volgende fase van de studie.
Dan ga je je verdiepen. Ik heb in mijn studietijd ook veel strafzaken bijgewoond. Als ik geen zin had om te studeren. Nou, toen zat het gerechtshof nog aan de Prinsengracht. Dus dan liep ik uit de UB.
Liep de universiteitsbibliotheek.
Ja, de universiteitsbibliotheek liep ik richting de Prinsengracht. En dan ging ik daar in dat oude hof. En die bodens weten dat ook nog, die ik dan nu weer zie. ging strafzaak kijken, vond ik leuk, vond ik interessant. Ook wel veel uitspraken gelezen, want alle uitspraken worden natuurlijk gepubliceerd. Ik ben op een gegeven moment gaan werken voor het juridisch spreekuur gedetineerden. Dat zijn studenten die zich hard maken voor wat minder juridische problemen die gedetineerden ondervinden. Weet ik veel, met uitkering, met problemen met scheidingen en kinderen, omgangen. Nou, dat soort dingen, dat je een beetje die gedetineerden ondersteunt, daar waar een advocaat dat eigenlijk niet doet. Ja, je probeert je ook een idee te vormen over welke. Want je hebt natuurlijk verschillende soorten strafrecht. Nou, ik ben me gaan verdiepen in die kantoren. En wat speelt er zich nou allemaal af binnen die advocatuur? Ja, toen kwam ik snel bij een aantal kantoren terecht. Toen was het strafrecht stond toen ook al vol in de belangstelling. Er waren veel interviews, passages speelden toen. Dat is dat grote proces met Dino S. En nou, daar is uitspraak in gedaan. En Jesse R. en zo met die kroongetuigen. Maar dus toen ben ik me een beetje gaan verdiepen daarin. En toen heb ik gekeken van, nou, wat vind ik mooi? En toen, ja, dat kantoor van Meijering en van Fiek. Ik was daar zo snel, ben ik daar gewoon verliefd op geworden. En dacht ik van, jullie zijn precies wat ik zoek of wat ik wil. En ze staan ook, ja, ze zijn ook op een bepaalde manier heel rauw, vind ik. Ook hoe ze tegen zaken aankijken. Vrezen op geen enkele manier. Zijn niet bang om bepaalde standpunten in te nemen als dat voor hun cliënt wenselijk is. Ja, dus dat zijn allemaal zaken op basis waarvan ik dan. Ik spring van de hak op de tak, maar dat zijn zaken op basis waarvan ik dan ook dat kantoor, of althans dat specifieke onderdeeltje van dit strafrecht ook weer heb gekozen. Ja, en toen kreeg ik op een gegeven moment via een docent contact. Toen zei die docent, er komt iemand een lezing geven van dat kantoor. Toen heb ik via een stage weten te regelen. En toen ben ik er nooit meer weggegaan. En nu zit ik er 7 jaar, 1 juli.
Want dat is nog wel een dingetje. Fiek & Partners, dat is een bekend kantoor in Nederland.
Mm-hmm.
Dus dat is best wel. Dus gewoon, ik kan me ook wel voorstellen, Eredivisie in het strafrecht.
Ja, hoe kan Ajax.
Je, ja, maar dus als voetballertje, om in één keer bij Ajax te voetballen, om het zo maar te zeggen. Van student, dat is best wel een grote stap.
Ja, ik denk dat je het dan meer kan zien als dat ze mij als pupil hebben gescout. En dat ik gewoon voldoende liet zien dat ik graag wilde leren. En dat ze misschien wel iets van talent bij mij zagen. Dat ze daarom ervoor. Want ik heb mijn. Kijk, je bent ook niet zomaar advocaat. Hè? Je bent afgestudeerd. Nou, dan kan je niks. Je kan nog steeds niet zo heel veel. Maar dan kan je al helemaal niks. En dan ga je voor zo'n advocatenkantoor werken. En dan ga je in opleiding. Die opleiding duurt 3 jaar. En dan verricht je wel werkzaamheden als advocaat. Maar je bent tegelijkertijd ook advocaat stagiair. En je krijgt opnieuw les. En je doet opnieuw toetsen. En die opleiding heb ik gewoon bij dit kantoor gedaan. Dus ik ben echt. Ja, ik ben een soort kind van kantoor. Het kantoor heeft misschien iets in mij gezien en heeft toen gedacht, wij gaan jou opleiden en we gaan kijken wat er van terecht komt.
Je hebt een gezonde dosis zelfvertrouwen. Heb je dat nodig om strafrechtadvocaat te zijn?
Ja, dat denk ik wel.
Waarom?
Omdat je ten eerste moet overtuigd zijn van het verhaal dat je vertelt. Dat is belangrijk. Ik bedoel, ik denk dat je het kan horen aan iemand als je misschien er niet helemaal van overtuigd bent. Ik denk dat ik dat wellicht wel kan soms. Dat zelfvertrouwen is denk ik ook belangrijk. Zeker ook in de omgang met cliënten. We staan soms mensen bij die van ernstige strafbare feiten worden verdacht. En die dat wellicht ook wel hebben gedaan. En die op een bepaalde manier in het leven staan. En die misschien kunnen, ja, die zouden kunnen manipuleren op enig moment. Of je een verzoek doen waar je misschien op dat moment denkt dat kan ik doen. En waarvan je later denkt dat kan ik niet meer doen. Dus je moet zelfverzekerd zijn om op die momenten ook nee te kunnen zeggen. En aan te kunnen geven dat je het op jouw manier doet en anders niet.
Maar je zegt je moet overtuigd zijn van wat je vertelt.
Ja.
Dat is nogal interessant, hè? Want je moet overtuigd zijn van je eigen verhaal. In welk opzicht? Want niet overtuigd zijn van het feit of het klopt of niet. Toch, heel veel zullen zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Jij gaat ze bijstaan. Je weet niet, in heel veel gevallen, of ze het wel of niet gedaan hebben. Dus nee. Waar ben je dan van overtuigd?
Nou, ik bedoelde in dit kader te zeggen, je moet zelfverzekerd zijn, vroeg je aan mij. Is dat nodig, vroeg je. En toen dacht ik aan op zitting staan. Mm-hmm. En daar staan als advocaat. Mm-hmm. En daar staan voor je cliënt. En daar hem vertegenwoordigen. Ja, daar dient wel een bepaalde mate van zelfverzekerdheid uit te gaan. Ik bedoel, je moet echt laten zien, of vind ik, je moet echt proberen zo'n rechtbank te overtuigen. Hè? De andere kant van het verhaal laten zien. In voorkomende gevallen. gevallen. Soms zwijgt een verdachte. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat iemand een alternatief scenario presenteert. Dat iemand zegt, nou, dat wat de officier zegt, zo is het niet gegaan. Het is zo gegaan. Ja, dan is het belangrijk, vind ik, dat je dat overtuigend presenteert. Ja, misschien maakt het niet helemaal het goede onderscheid tussen overtuigd en zelfverzekerd. Maar ik vind het belangrijk dat daar gewoon echt... Dat vind ik ook belangrijk voor mijn cliënt, dat hij het idee heeft... Dat ik echt het onderste uit de kan voor hem.
Dat je er vol voor gaat.
Ja, dat ik zelfverzekerd ben, ja.
Want ik vind dat eigenlijk wel... Ik raakte het al een klein beetje aan. Dat is misschien ook wel de reden waarom jij hier als strafrechtadvocaat zit. Je verdedigt mensen die heel vaak de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Of in ieder geval, laten we het zo zeggen netjes... van verschrikkelijke dingen worden beschuldigd. Mm-hmm. Jij doet je best... om die mensen, die verdachten, te verdedigen. Maar maakt het dan uit voor jou... of het verhaal wat zij jou vertellen de waarheid is of niet?
Ja, je moet dus een onderscheid maken. Stel, jij bent mijn cliënt, dan maakt het voor jou uit... dus jouw belang, dat het goed gaat... dat jij mij de waarheid vertelt. Dat maakt voor mij uit, ja? Want als jij tegen mij zegt, ik ben niet op dat plaats delict geweest... en ik heb die persoon niet beroofd en ik had een rode jas aan... en ik zeg tegen jou, oké, dan gaan we die getuigen horen... En die getuige beschrijft inderdaad die rode jas... terwijl jij zegt dat je daar niet bent geweest... en tegen mij dat zei dat je er niet bent geweest... ja, dan ontstaat er een probleem. Dan snij jij jezelf ontzettend in de vingers. Dus ik zal altijd tegen mijn cliënten zeggen... je moet tegen mij de waarheid vertellen. Ja, als je naar de dokter gaat en je hebt pijn in je buik... zeg je niet dat je pijn in je hoofd hebt. Dat is in jouw belang, dat je eerlijk bent tegen mij... omdat ik je op die manier het beste kan helpen. En tegelijkertijd... is een belangrijke nuance. Het kan voorkomen dat een verdachte zegt... het zit zo, A is wat er is gebeurd, maar ik ga B zeggen. Ja, dan zal ik, dan als hij dat wil, dan zal ik... ik vind dat een goed advocaat hem erop moet wijzen... dat zo'n gelogen verhaal zich tegen hem kan keren. Dat het kan exploderen in zijn gezicht, om het zomaar een beetje populair te zeggen. Dan vind dat een goede advocaat hem daarop moet wijzen. Maar als hij daarin volhardt... Dan zal ik als advocaat dat standpunt naar voren brengen. Want daarvoor ben ik zijn advocaat. En daar doet dan niet aan af dat ik weet dat wat hij zegt niet waar is.
Maar dit vind ik nog best wel een ding.
Waarom?
Dus als, nou, omdat ik dus... Ik heb dus eigenlijk de keuze bij jou om te zeggen... ik heb het misschien wel gedaan, maar ik wil dit naar voren brengen.
Ik vind dat een verdachte uiteindelijk bepaalt welk standpunt hij inneemt. Ja? Dus als een verdachte tegen mij zegt, ik heb het gedaan... maar ik ga zeggen dat ik het niet heb gedaan... ja, dan ben ik gewoon als advocaat, dan voer ik dat verweer. En zo werkt een advocaat. Een advocaat behartigt de belangen van de verdachte in deze.
Maar hoe kan je dat nou... wat is daar voor jou leuk aan? Als je eigenlijk weet dat je... voor een leugenaar aan het werk bent. Want daar komt het op neer. Ik heb in een interview wat je gegeven hebt... wat ik online vond... werd de vraag gezet... dat was een documentaire. Er is een documentaire over jullie kantoor gemaakt. Ja. En er was op een gegeven moment als antwoord op de vraag... geloof je hem, zei jij... dat is niet relevant.
Kijk, het maakt niet uit of ik mijn cliënt geloof. Ja? Kijk, het maakt wel uit voor de wijze waarop ik de verdediging voer. Ja? Maar stel nou dat je een situatie hebt waarin een... dat gebeurt nog wel eens bij zedenverdachten. Nou, er wordt dan kinderporno, bij wijze van spreken, op de computer aangetroffen. En het zou zo kunnen zijn dat zo iemand dan blijft ontkennen. Ja? Of ik hem geloof, ja? of ik denk hij is schuldig of niet, dat maakt niet uit. Ik blijf even hard voor je werken. Ja? Ik kan wel bij mezelf denken, ik denk dat je het gedaan hebt... maar je ontkent het tegen mij. In zijn algemeenheid zeg ik dit nu. Hè? Maar dan zal ik, nogmaals, zal ik mijn uiterste best doen... om hem zo goed mogelijk bij te staan. Dat heb ik bedoeld te zeggen met of ik hem geloof is niet relevant... Op het moment dat een klant tegen mij liegt, kan dat relevant zijn, omdat hij zich daarmee in de vingers snijdt. Heb ik nu een beetje, begrijp je een beetje de onderscheid?
Ja, maar ik krijg in één keer heel veel meer inzichten.
Ja.
Want ik dacht juist altijd dat het van belang was dat je als advocaat iemand verdedigde, waarvan je misschien in sommige gevallen overtuigd was dat het verhaal wat je naar buiten bracht ook echt klopte, maar hij kan dus als verdachte ervoor kiezen. Ja, oké, dat kan
er
ook.
Er zijn
als verdachte kan ik dus ook zeggen, Jur. ik heb het misschien wel gedaan. Ik heb diegene wel aangereden. Mm-hmm. Maar ik ga zeggen dat ik het niet gedaan heb.
Nou, kijk.
En dan ben jij mijn belangenbehartiger.
Ja.
En dan ga jij kijken hoe ver je daarin voor mij kan gaan. Heel sec gezegd.
Nou, ik wil nog een aantal dingen daarover zeggen. Kijk, je spitst het nu een beetje toe op mijn tokootje. Bij Jur is het mogelijk, begrijp ik hoor, gelet op hoe we met...
Nee, in zijn algemeenheid.
Kijk, ik kan het anders zeggen. Dat is eigenlijk wat ik hier zeg. Een verdachte mag liegen.
Hm.
Ja? En hij hoeft tegen zijn advocaat niet de waarheid te vertellen. En hij kan tegen zijn advocaat de waarheid vertellen. Maar hij hoeft ook tegen de rechter niet de waarheid te vertellen. Hm. Een verdachte mag liegen.
Maar dan wil ik ook naar de kern van deze podcast.
Ja.
Wat drijft je? Als ik diep in mijn hart kijk... en ik weet dat er iemand is die iets crimineels gedaan heeft... en dat weet ik, en die liegt daarover tegen mij... of ik moet belangen behartigen van iemand... die een verhaal naar buiten wil brengen... waarvan je pertinent weet dat het niet waar is... ik zou 's nachts niet in bed kunnen liggen. En dat is natuurlijk ook wat heel veel mensen voor beeld hebben... van strafrechtadvocaten die pedofielen, verkrachters... zware criminelen die gewoon familieleden doodmaken van mensen... zijn ook zaken waar jij mee in aanraking bent gekomen volgens mij... dat je dan misschien weet, diegene heeft het gedaan... die wil een ander verhaal naar buiten brengen. Wat zit daar dan in waarvan jij zegt...
Dat zal ik je uitleggen.
Dat
is namelijk best wel simpel. Het gaat mij er niet zozeer om dat ik het leuk vind... om iemand te helpen die een bullshit verhaal vertelt. Het gaat mij erom dat ik het belangrijk vind... dat als iemand door de overheid in het verdachtebankje wordt geplaatst... dat diegene dan nu eenmaal het recht heeft op verdediging... en het recht heeft om zijn proces op een eerlijke manier gevoerd te zien worden. En daar sta ik voor. En dat is wat ik belangrijk vind. En dat is veel meer dan alleen maar in een... Dit komt wel eens voor. Dan in een situatie iemand bijstaan die knalhard staat te liegen. Snap je? Ik kan me best wel voorstellen wat je zegt, maar het is meer... Kijk, ik zal niet zo snel met iemand, maar dat gaat over mij als persoon... Kijk, een vriend van mij zal het niet worden. Een klant zal sowieso niet zo snel een vriend van mij worden. Maar iemand die op deze manier in het leven zou staan... Nou, dat zal misschien niet zo heel snel een vriend van mij worden. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Ik ben helemaal niet bezig met een privérelatie met iemand op te bouwen die liegt. Ik behartig een belang. Dat is het belang van deze verdachte. Dat heeft een overstijgend belang ook nog eens, namelijk dat van de rechtsstaat. En dat is waarvoor ik wil vechten. Dat is waar ik mijn hart voor maak.
Maar laat ik het dan anders zeggen. Stel, hè, ik ga mijn huis laten verbouwen.
Ja.
Dat doe ik door een timmerman. Ja. Ik maak een afspraak met die timmerman en we hebben een goed gesprek samen. Ik vertrouw erop dat die timmerman mijn huis netjes aftimmert. Dat er geen lekkages zitten. Dat het iets moois wordt, dat het wordt wat we hebben afgesproken. Op hetzelfde punt vertrouwt die timmerman erop dat ik netjes betaal. Dat ik hem zijn ding laat doen, dat ik niet ga lopen fucken, weet je wel. Een relatie met een klant op basis van vertrouwen.
Mm-hmm.
Lijkt mij dat dat voor jou toch ook belangrijk is. Dat je op vertrouwen met elkaar kan werken.
Ja, ik vind het heel interessant wat je aansnijdt. Want je snijdt nu eigenlijk iets aan wat ik begrijp. Maar het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Wat jij zegt...
Appels met peren, zeg
nou, in die, kijk, wat jij zegt... En in die situaties doen zich voor. Jij zegt... Jij constateert dat jouw klant liegt tegen jou... Ja, en je gaat alsnog met hem door.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, er zijn situaties denkbaar waarbij de verstandhouding tussen mij en mijn cliënt zo verstoord raakt, doordat hij over iets heeft gelogen, dat ik zeg, ik leg de verdediging neer. Ja? Wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, is er zijn best wel situaties mogelijk waarin je op die manier je werk uitoefent. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je in een cel terechtkomt... omdat je iets gestolen hebt en je treft dan iemand tegenover je die je niet kent... dat misschien iemand in zo'n situatie in eerste instantie wel tegen mij zou kunnen zeggen van... ik ga liegen tegen deze advocaat, want straks werkt hij niet meer hard genoeg voor mij... op het moment dat ik hem de waarheid vertel en zeg dat ik het echt heb gedaan. Dus er zijn allerlei... motieven denkbaar waarom een verdachte ook tegen zijn eigen advocaat niet de waarheid spreekt. Ik reken dat niet regelmatig zo zwaar af. Of hoe zeg ik straf dat niet regelmatig dat is misschien ook niet het goede woord, afstraffen.
Je wordt er niet boos om op een cliënt als je daarachter komt.
Het kan voorkomen dat een vertrouwensbreuk tussen mij en mijn cliënt ontstaat doordat hij over iets gelogen heeft. Maar dat zit dan veel eerder in de sfeer van iets tussen hem en mij. Hm. Niet zozeer over het strafbare feit.
Je hebt beroepsgeheim. Dus over heel veel inhoudelijke kwesties zul je bij bepaalde zaken niet zoveel kunnen zeggen. Kun je wel zeggen met wat voor zaken, met wat voor mensen je al gewerkt hebt? Welke zaken heb je bijvoorbeeld recent gedaan?
Ik sta iemand bij in 26 Marengo. Dat is een grote zaak waarin een groep personen wordt verdacht onderdeel te zijn geweest van een criminele organisatie gericht op moord. Dat is het proces waarin op dit moment een kroongetuige ook optreedt, Nabil B. Daarin wordt een aantal personen vervolgd die voortvluchtig zijn. Ik sta daar een jongen in bij. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties. Dat is een zaak die ik op dit moment draai. Ik hou me bezig met een cold case zaak. Dat is een zaak die wat langer geleden is, jaar 15... daarin is een man overvallen in zijn woning. En 1,5-2 jaar geleden is daar iemand voor aangehouden en ook voor veroordeeld. Ik sta die jongen bij in hoger beroep. Ik doe veelal georganiseerde criminaliteit. Moord, doodslag, wat minder zedenzaken, witwassen, drugsdelicten.
Nou snap ik dat je daarin vindt dat iedereen, en eigenlijk, ik moet zeggen, dat vind ik ook, iedereen heeft het recht om verdedigd te worden, om bijgestaan te worden. Want ik zou, als ik nu aangehouden of gearresteerd zou worden, zou ik ook niet weten wat ik moet doen. Dus ik heb iemand nodig die mijn belangen behartigt. Maar als je zo vaak criminelen,
of vermeende,
je zegt het netjes, vermeende criminelen, of daar achteraf voor veroordeeld worden, mm-hmm. dus criminelen, mm-hmm. In aanraking komt, lijkt me dat ook best wel heftig of zo voor je koppie, dat je daar constant in een wereld zit, of nou ja, bezig bent met mensen uit een wereld, laat mm-hmm. ik het dan zo zeggen, die in heel veel gevallen vreselijke dingen doen.
Mm-hmm.
Heb je nooit zoiets van, het is even pittig, het is even zwaar, of mag ik iets luchtigs hebben?
Ja, het komt wel voor dat we op kantoor dat ik iets heb meegemaakt, of dat iemand me een verhaal heeft verteld, of dat ik geconfronteerd ben met foto's of met een verdenking. Ja, dat ik dat heftig vind, of dat me dat niet raakt. Ja, en dan bespreken we dat op kantoor en dan we zijn echt een familie. Het is echt een geweldig kantoor en het voelt nog iedere dag als een warm bad. En we drinken ook aan het einde van de dag regelmatig een drankje samen. En dan bespreken we dit soort dingen. Dus als je iets meemaakt waarvan, maar we hebben ook best wel een absurdistische manier van met elkaar omgaan. We kunnen vrij grof zijn tegen elkaar en moet je tegen kunnen. Dus in die zin, ja, we gaan op een bepaalde manier met elkaar om. En er is ruimte om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Maar we zijn ook allemaal wel, ja, denk ik, misschien toch ook gevormd door dit werk. En het is ook werk. Het is niet zo dat ik heel vaak naar huis ga en dan nog nadenk over het geweld dat ik voorbij heb zien komen. En dat is misschien wel goed om daar eens over na te denken. Het maakt af en toe best wel indruk, maar niet op een voor mij verkeerde manier of zo. Ik vind het af en toe een heerlijk gevoel. Als dan dingen misgaan in mijn leven, hou ik mezelf wel eens voor van, nou ja, ik ben gezond en ik zit niet vast. Althans, ik heb het idee dat ik gezond ben en ik zit niet vast. Dus ja, wat kan mij gebeuren? Ja, je maakt gewoon wel veel heftige dingen mee als strafrechtadvocaat. Maar op de een of andere manier raak je er toch ook wel weer aan gewend. Maar kijk, ik zie natuurlijk niet een lijk. Hè? Ik bedoel...
Je ziet wel mensen en je zit in kamers met mensen, ja, die verdacht worden van het toetakelen van iemand, ja, van het verkrachten van iemand, van het vermoorden van iemand, het beroven van iemands leven. Je bent slim genoeg om als advocaat op een gegeven moment achter te komen, als hij het dan niet tegen je gezegd heeft, van, ja, dit is gewoon een moordenaar hier naast mij zit en die moet ik nu gaan verdedigen. En dat lijkt me soms, ik zou dat niet kunnen.
Maar op het moment dat je zo'n kamer binnenwandelt En op het moment dat iemand een verhaal tegen je vertelt over zijn of haar betrokkenheid bij een strafbaar feit, is het toch ook eigenlijk altijd voor mij primair een mens wat vertelt wat er is gebeurd. En ik zie niet, kijk, tuurlijk zijn er monsters op deze wereld, maar ik zie niet direct, er zit een mens tegenover me. En iemand heeft dat wel eens beschreven, een advocaat, en ik denk dat dat in een Belgisch boek is wat ik heb gelezen over advocatuur, van dat het... Dat je pas beseft hoe dat werkt op het moment dat je zelf als advocaat dat ook daadwerkelijk doet. Want alles wat je dan om je heen hoort of wat je in de Telegraaf leest of hoe het monster van dit of hoe dat dan ook wordt weergegeven. Ja, je treft eigenlijk primair gewoon een mens. En
in dit geval een mens waarvan jij zegt die heeft het recht op verdediging. En je, ja, eigen, ook een mens. Je eigen persoonlijke mening over... Over nee, een potentieel monster, dat kun je gewoon helemaal buiten de deur laten.
Irrelevant. Ja. Ik bedoel, het komt vaak genoeg voor dat ik dat ik iets zie in de media en denk: wat een rotzakken of wat een klootzakken dat ze dat doen. Maar ja, als ik diegene bijsta, dan zal ik alles uit de kast halen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. En dan zit er ook veel meer een persoon dan dat er een strafbaar feit zit.
Maar als je dan soms in een rechtszaal zit en ik weet niet of je dat een keer hebt meegemaakt. Iemand die verdacht wordt van een bepaalde moord. De inspraak van familie van slachtoffers komt ook steeds vaker om de hoek kijken. Ik weet niet of dat bij zaken van jou ook wel eens gebeurd is. Dat je in ieder geval aan de andere kant een familie ziet die verdrietig is omdat hun familie, een kind, een neefje of wie dan ook, iets aangedaan is.
Verklaringen van benadeelde partijen op zitting kunnen grote indruk maken. Ja. Zeker, maar dat staat los van de vraag of hij de dader is.
Maar heb je dan nooit het idee van, oké, misschien komt er een dag dat ik ook nog wel eens aan die kant zou willen staan. Omdat dit ook wel, je staat wel... En dat is voor het publiek natuurlijk ook. Je staat heel vaak, of eigenlijk altijd, aan de kant van de klootzak.
Ja.
En in sommige gevallen, gelukkig, sta je ook aan de kant van degene die achteraf niet de klootzak blijkt te zijn. Ja, ja. Moet ik er ook bij zeggen.
Mooi hoe je dit zegt. Dat is precies ook waarom ik hiervoor kies. Omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Dat er ook iemand is namens de klootzak die aangeeft waarom de klootzak is geworden. Die hier vandaag terecht staat. En dat vak van rechter en van officier vind ik ongekend mooi. En ik heb daar heel erg veel respect voor en waardering. Het is een ongekend moeilijk vak. Misschien nog wel moeilijker dan wat wij doen. Ook gelet op alle dingen die daarbij komen kijken. Maar ik zou niet iemand kunnen veroordelen zonder dat ik er helemaal 100% zeker van ben dat diegene het gedaan heeft. Ik wil er bij wijze van spreken bij zijn. Ik kan dat niet.
Je kan iemand wel verdedigen waarvan je weet dat hij het gedaan heeft, terwijl je moet zeggen dat hij het gedaan heeft.
Dan gaat het aloude adagium gaat natuurlijk op liever 10 schuldigen onterecht vrij uit dan 1 onschuldige onterecht vast. Ja, dat geldt dan in mijn visie. Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Kijk, ik weet van mensen dat ze strafbare feiten hebben gepleegd en dat ze ermee weg zijn gekomen. Ja, oké. Maar dat moeten die mensen weten. Ik bedoel, ik tref ook regelmatig mensen die zeggen van, hey, ik heb helemaal geen zin om hier niet voor uit te komen. En ik vind gewoon dat ik man en paard moet noemen. En ik biecht het strafbare feit op. Dat komt ook regelmatig voor. Kijk, het is een keuze die je maakt.
Ja, ik focus me nu al een tijdje heel erg op dat punt van mensen.
We gaan even door.
Die dat inderdaad, die zeggen, ik heb het niet gedaan, terwijl ze het wel gedaan hebben. Maar je zal inderdaad ook heel vaak mensen tegenkomen die gewoon inderdaad zeggen van, ja, ik heb dit gedaan. En het was heel stom van
me. En die mensen zeggen ook regelmatig van, hey, ik heb helemaal geen zin om hier onderuit te proberen te komen. Kijk, ik adviseer ook mensen regelmatig om te zeggen wat hun rol van betrokkenheid is geweest. Aan de ene kant omdat je beter kan weergeven wat er is gebeurd dan het scenario bijvoorbeeld van het OM dat door het OM wordt geschetst. Het OM kiest toch vaak een scenario waarbij, dat komt regelmatig voor, waarbij de verdachte een grotere rol krijgt toegedicht dan zoals het daadwerkelijk is gegaan. Zo'n verdachte kan door zijn rol aan te geven, daarin nuance schetsen. En het komt ook voor dat verdachten gewoon vinden dat ze een fout hebben gemaakt en dat ze daarvoor op de blaren dienen zitten. En het kan ook een strategische afweging zijn, of een wake-up call, of het kan zoveel zijn. Ja, en tuurlijk heb je ook de geharde crimineel die zegt, ik heb het niet gedaan, ik beroep me op mijn zwijgrecht en het was iemand dan, ja, het komt ook voor. Ja. Maar het blijven allemaal interessante mensen.
Hoe lang blijf je dit überhaupt nog doen, denk je?
Ik denk mijn hele leven.
Ja?
Ik heb totaal geen behoefte om iets anders te gaan doen.
Maar ook niet
ik denk ook niet dat ik iets anders goed zou kunnen. Ik vind dit een ontzettend fijn vak. Ik kan op allerlei gebieden kan ik hier mijn ei kwijt. Ik ben zelfstandig. Ik zit in de auto. Ik ben buiten, bedoel ik eigenlijk. Ik zit niet de hele dag in pak met mensen in pak over geld te praten. Weet je, ik kom in rechtszaken, in rechtszalen. Ik kom in de gevangenis. Ik kom op politiebureaus. Ja, ik spreek met cliënten. Ik vind het een heerlijk vak. En ik denk gewoon eigenlijk niet dat ik hier heel snel mee zal stoppen. Ik zit er ook echt vol in. Ik weet nou precies wat er speelt, is niet het goede woord. Maar ik heb net wat geleerd, laat ik het zo zeggen. En daar wil ik me ook eigenlijk wat nader nog in verbeteren. Ja, nee, dus ik denk niet dat ik voorlopig iets anders ga doen. Ik zie mezelf geen officier worden, omdat ik dat niet... Ik vind dat moreel moeizaam, omdat ik zo lang, 7 jaar pas... maar ik heb best wel lang dit werk nu gedaan. En als ik dan... Ik denk niet dat zou kunnen, mm-hmm. omdat ik best wel veel informatie wellicht ook heb.
Dan denk ik naar de andere kant te gaan.
Ja, dat kan denk ik niet. Nee. Dat wil ik ook niet. Ik hou er niet van om zo... Ik ben niet zo iemand die met een vingertje wijst... dat was, als ik daar nog heel snel op mag inhaken. Jij zei op een gegeven moment van ja, dan liegt zo'n klant tegen je. En dan sta je dat verhaal van zo'n leugenaar te vertellen. Ja, ik ben niet zijn vader. Ik ben niet een pastoor. Ik ben gewoon een advocaat. En mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ook dat vind ik op dat punt wel enigszins relevant. Maar ik ga gewoon niet rechter worden of officier. Ik ga dit werk blijven doen. Ik wil hier beter in worden. Er valt nog heel veel te verbeteren in wat ik doe. En er valt ook nog een wereld te winnen op het gebied van de rechtsbijstand aan verdachten. Ja, dus ik ga me daar de komende 35 jaar hard voor maken.
Wat vind je ervan dat mensen van buiten, dus het publiek, jou over het algemeen zullen zien als de advocaat van de duivel?
Ja, dat vind ik moeizaam en interessant. En ergens ook wel, misschien is het niet handig om te zeggen, maar ik vind het ergens ook wel uitdagend. Ik vind het ook leuk dat zij die. Ik vind het leuk aan mijn rol dat ik een underdog moet vertegenwoordigen. Ik vind het ook vaak onterecht. Je krijgt heel veel, als advocaat krijg je heel veel haat naar je hoofd. En ze vereenzelvigen je met daad. Als advocaat ben je net kwaad. Ja, dat is moeizaam en dat is lastig.
Maar snap je het? Om een voorbeeld te schetsen. Michael P. in de zaak Anne Faber.
Ja.
Die wordt ondersteund door een advocaat die kantoor houdt. Nou ja, echt bij mijn huis om de hoek.
Mm-hmm, mm-hmm.
En toen ik dat hoorde, toen dacht ik toch... Oké, dat is de advocaat van Michael P. Ik dacht niet, dat is de advocaat van Michael P. Die helpt hem omdat hij ook rechten heeft. Nee, dat is de advocaat van Michael P.
Ja, maar dat zegt misschien... tussen aanhalingstekens meer iets over jou... dan dat het over die advocaat zegt.
Maar toch, omdat je als advocaat... door het grote publiek misschien ook een beetje gezien wordt... als het maatje, of in ieder geval als de hulp van...
Ja, maar dat is heel raar. Want dan hebben mensen onvoldoende besef van wat ons werk is. Kijk, het grappige of het tegenstrijdige daaraan is... al die mensen die zich verzetten tegen zo'n advocaat... en die hem vervloeken, die hebben zelf een belang bij deze advocaat. Waarom? Dat hele proces krijgt... de uitspraak krijgt waarde als daar een advocaat zijn ding heeft kunnen doen. Mm-hmm. Als Michael P. zegt, ik ben gebeten door een politiehond... of ze hebben gedreigd met een politiehond... en daardoor ben ik in mijn belangen geschaad... dan presenteert die advocaat dat standpunt. En als de rechtbank zegt, nee meneer, u bent niet in uw belangen geschaad... of nee meneer... ja meneer, u bent wel nu belangrijk, dan heeft de samenleving daar baat bij. Ja, want op die manier geven we zo'n proces cachet. Op die manier wordt het eerlijk. Ja, en dan vind ik het zo kortzichtig dat al die mensen denken van... ja, zo'n advocaat, die is het hulpje. We zijn onderdeel van de criminele organisatie. Nee, dat zijn we niet. We zijn hardwerkende mensen die het van belang vinden... dat de rechtsstaat op de juiste manier vorm krijgt. Ja, en daar zou iedereen mee moeten weglopen. Hey, ik hoef niet een standbeeld of wat dan ook, maar iets meer begrip.
Waardering?
Nou, waardering, of nou, daar zijn we nog wel heel ver vandaan. Maar iets meer begrip of respect voor ons werk zou wel op zijn plaats zijn. En weet je wat het mooiste is? Op het moment dat het hun broertje overkomt, of hun partner, of hun zoon, piep is allemaal anders. Hmm. Ja? Want dan moeten we opeens rekening houden met vergelijkbare zaken. Dan is allemaal de vraag, hoezo mag de politie mijn telefoon in beslag nemen? Waarom komt de politie hier zomaar binnen? En dan moet de advocaat opeens hard gaan werken. Nou, en
het is een beetje het verhaal, we hebben allemaal een hekel aan de politie. Totdat we ze zelf een keertje nodig hebben, dan moeten ze heel snel opkomen.
Nou, ik heb geen hekel aan de politie, maar ik begrijp
het. Bij wijze van spreken.
Ja, dat is het precies. Dat is het precies. Precies wat je zegt. Ja.
Jij bent iemand die op een gegeven moment wist wat hij wilde. Is daar in zijn studie verder mee gegaan. Ook na zijn studie verder mee gegaan. Je hebt een prachtig kantoor waar je werkt. Je doet bijzondere zaken. Nou zijn er heel veel mensen, die wellicht ook deze podcast luisteren, die nog helemaal niet zo zeker zijn van zichzelf. Die nog helemaal niet weten waar ze naartoe moeten of wat ze moeten doen. Wat zou jij voor advies geven? Wat is belangrijk voor die mensen die misschien werkzoekend zijn en nog niet helemaal duidelijk op een rijtje hebben wat ze willen? Wat zijn belangrijke tips?
Dan is het denk ik toch heel erg belangrijk dat je bij jezelf te raden gaat wat je belangrijk vindt in het leven. Ja. Want kijk, ik had dit werk nooit kunnen doen als ik het niet leuk zou vinden. Ja. Je moet echt iets gaan doen wat je leuk vindt. En er is ongetwijfeld iets wat je leuk vindt, weet je wel. Misschien ben je wel vanuit je karakter heel netjes en vind het prettig om dingen op die manier ook vorm te geven in een bedrijf. En kan je daar een ondersteuning verrichten, geven. Of ja, je moet bij jezelf te raden geven, wat vind je belangrijk? En wat vind je prettig in het leven? Waar haal je plezier uit? En in die richting moet je verder zoeken, denk ik. Maar als je niet weet wat je wil, ik prijs mezelf ontzettend gelukkig dat ik zo goed weet wat ik wil. Want het lijkt me verschrikkelijk om 40 uur, misschien wel 60 uur per week te werken aan iets wat je niet prettig vindt. Of waar je niet per se heel erg verliefd op bent. Ja, dat lijkt me moeilijk. Je zal dus op die manier te werk moeten gaan. En moeten kijken of je jezelf op die manier, of je meer informatie over jezelf kan achterhalen.
En voor iedereen die bezig is met de studierechten, dit hoort en nog twijfelt over strafrecht?
Dan heb je onvoldoende geluisterd. Kijk, het strafrecht is, je moet het strafrecht niet gaan doen als je hier niet meteen op slag verliefd op bent. Want dit vak brengt veel complicaties met zich mee, wat we allemaal besproken hebben. Mensen verachten je. Dat moet je aankunnen. Je moet ook goed ertegen kunnen. Want 91% van de strafzaken eindigt in een veroordeling. Nou, dat wordt toch vaak als minder prettig ervaard. Daar moet je ook goed tegen kunnen. Hè? Dat soort, tussen aanhalingstekens, verliezen incasseren. Dus je moet dit echt alleen doen als je hier volledig voor wil gaan. En dat je echt voelt dat dit je drijfveer is. Want jezelf dit opleggen, daar gaan ongelukken van komen.
Wat maakt je het allergelukkigst in dit werk?
Een tevreden cliënt. Ik zat te twijfelen over of ik nou meer genoegen haal uit een mooie uitspraak die juridisch mooi gemotiveerd is op een manier die ik had voorgesteld, of het verweer wat ik had gevoerd of wat dan ook. Maar de mooiste momenten zijn toch eigenlijk wel als gewoon een familie heel opgelucht is. Als iemand naar huis, als een klant in vrijheid wordt gesteld, dat is eigenlijk gewoon het allermooiste. Vind ik. Dan heb je gewoon gedaan wat je moest doen, dan heb je het ultieme bereikt, denk ik. Zo zie ik het een beetje. Vrijheid voor iemand, dat vind ik van belang. Ja, dan hoor ik je alweer denken, maar
wat als hij nou?
Ja, ik zie het.
Ja, ik zit te denken.
Maar hij heeft het toch gedaan? Ja, maar dat is, oké. Hij heeft het gedaan, maar kijk, hij heeft mij gevraagd om hem te helpen hem vrij te krijgen. De rechter heeft dat besloten. Kennelijk heeft de rechter ook gezien dat er iets is op basis waarvan hij moet worden vrijgelaten. Ik denk daar gewoon niet zo. Kijk, want hij is ook niet in. Ik zeg niet dat het een goed mens is, hè. Ik zeg alleen gewoon dat
hij gevraagd heeft om hulp.
Ja.
Want hij wil niet de gevangenis in.
Nee.
En hij zegt, dit is het pad wat ik wil gaan bewandelen. Dat is zijn keuze.
Ja.
Daar sta je hem in bij.
Ja.
En je zorgt ervoor dat zijn belangen zo goed mogelijk behartigd worden.
En als dat dan lukt op een manier die hem goed dunkt, dan ben ik tevreden.
En het ultieme is dus daarin ook, dat heb ik nu dus wel geleerd. Je moet jezelf daarin, als in je eigen persona, hoe je over bepaalde dingen denkt, moet je eigenlijk wegcijferen.
Ja, tuurlijk.
Omdat het er niet toe doet. Want je behartigt niet je eigen belangen, maar die van een cliënt.
Kijk, als ik ook nog rekening zou moeten gaan houden met mijn eigen normen en waarden, ja, dan kan ik de meeste mensen in mijn praktijk bij wijze van spreken de laan uitsturen. Want al die strafbare feiten waarvan ze worden verdacht, nou, op recreatief drugsgebruik na, ja, daar heb ik een probleem mee, bij wijze van spreken. Ja, je kan niet mensen verkrachten, je kan niet mensen vermoorden, je kan niet dingen stelen. Dus daar heb ik een probleem mee. Maar ja, je moet dat uitschakelen, want ik bedoel, ja, dat is niet relevant.
Dankjewel.
Graag gedaan, ik vond het heel erg leuk.
Deze podcastserie wordt je aangeboden door AFAS Software. Bij AFAS vinden ze het belangrijk dat iedere collega met veel plezier naar werk gaat en binnen het bedrijf zijn of haar doelen kan nastreven. Ben jij ook op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje op werkenbijavas.nl.